Als je een groot gebouw midden in een stad opblaast, dan noem je dat meestal een gecontroleerde sloop, toch?
Ja, klopt. Dan heb je alles precies berekend.
Precies. Je berekent echt exact de benodigde explosieven. Je drukt op die knop en dat gebouw stort netjes in zijn eigen fundering. Je kijkt naar de stofwolk en zegt gewoon, nou ja, klus geklaard. Het is een geïsoleerde gebeurtenis.
Ja, een mooi afgebakend project, zeg maar.
Exact. Maar wat nou als de onzichtbare schokgolf van die gecontroleerde sloop ineens de fundamenten van de wereldwijde handel raakt? Dat internationale systemen gaan wankelen en dat ruiten honderden kilometers verderop gewoon sneuvelen. Kun je dan nog steeds met droge ogen beweren dat het een beperkte actie was?
Ja, natuurlijk niet. En dat is precies het fundamentale probleem waarmee we in de moderne geopolitiek eigenlijk constant worstelen. We proberen de hele tijd van die westerse chirurgische termen en juridische kaders te plakken op militaire beslissingen.
Ja, om het netjes te laten lijken.
Precies. Terwijl die beslissingen van nature gewoon lomp, onvoorspelbaar en echt wereldwijd voelbaar zijn. We willen heel graag dat oorlogen overzichtelijk blijven, maar de realiteit van een hyperverbonden wereld, die weigert daar gewoon simpelweg aan mee te werken.
En die realiteit? Nou ja, die stortte dus onlangs echt keihard over ons heen. Vandaag is het 25 juli 2026. Precies 34 dagen geleden, op 21 juni, lanceerden de Verenigde Staten onder leiding van president Trump Operation Midnight Hammer.
Ja, echt een massaal direct militair offensief tegen Iraanse nucleaire installaties.
En de scherven van die geopolitieke sloop, ja, die vallen echt nog steeds elke dag naar beneden. Dus om de ware anatomie van deze beslissing echt te snappen, ontleden we vandaag het document dat inmiddels in diplomatieke kringen echt op ieders bureau ligt. Het Trump-dossier 2015-2029.
Ja, onmisbaar leefvoer momenteel.
Absoluut. En voordat we beginnen, wil ik dit wel even glashelder maken. Aan jou, onze luisteraar, die met ons op deze reis gaat. Wij trekken hier vandaag geen politieke tenues aan.
Nee, absoluut niet.
Dit dossier is echt een neutraal, ja, gortdroog historisch naslagwerk eigenlijk. Dus geen lofzang, geen aanklacht. We filteren er gewoon puur de mechanismes, de feiten en de motieven uit, zodat jij als luisteraar zelf de werking van het wereldtoneel kunt doorgronden.
Ja, en precies om die reden richten we ons vizier vandaag heel specifiek op hoofdstuk 23 van dit dossier.
Het zwaartepunt eigenlijk.
Ja, echt het zwaartepunt. Dit is het hoofdstuk dat die gigantische geopolitieke schokgolf van Operation Midnight Hammer echt minutieus reconstrueert. En wat hier zo fascinerend aan is, is dat het helemaal niet stopt bij de militaire tactieken.
Nee, het gaat veel verder.
Zeker. Het duikt echt diep in op de paradox tussen, weet je wel, de campagneretoriek en de daadwerkelijke presidentiële verantwoordelijkheid. En het trekt de historische tijdlijn prachtig door vanuit hoofdstuk 23, 2.2. Daarin zien we heel duidelijk hoe die relatie tussen de VS en Iran, ja, eigenlijk al sinds 1979 in een soort langzame, maar volkomen onvermijdelijke spiraal van escalatie is beland.
Oké, laten we dit even ontleden, want Trumps absolute mantra, zijn belofte aan de kiezers, die was jarenlang echt keihard no new wars.
Ja, dat was de kern van zijn boodschap.
Inderdaad, precies. Het beleid was isolationisme. Dus troepen terughalen, stoppen met het verspillen van kapitaal in het Midden-Oosten, dat soort dingen. En toch vallen op 21 juni ineens die bommen op strategische locaties in Iran.
Ja, een enorme omslag op het eerste gezicht.
Bizar, toch? En de regering die schoot toen onmiddellijk in de verdediging door overal te roepen dat dit absoluut geen nieuwe oorlog was. Het werd direct geframed als een beperkte militaire actie die puur en alleen bedoeld was om een acute veiligheidsdreiging, namelijk die nucleaire proliferatie, een halt toe te roepen.
Ja, dat was de spin die ze eraan gaven.
Maar leg me dat mechanisme eens uit. Want is de verdediging van de regering niet een beetje alsof je zegt dat je op een streng dieet bent, maar wel een hele taart opeet omdat het zogenaamd een acute noodzaak was om te voorkomen dat de taart bederft? Hoe omzeil je met zo'n woordenspel je eigen verkiezingsbelofte en de wetgeving?
Ja, dat is een hele scherpe analogie. De kern van dat mechanisme, dat ligt echt verankerd in de Amerikaanse Constitutie. Om precies te zijn, in de War Powers Resolution van 1973.
Oké, de War Powers Resolution. Wat houdt die precies in?
Nou, die wet is destijds ontworpen om de macht van de president aan banden te leggen na Vietnam. Hij stelt eigenlijk simpelweg als de president Amerikaanse troepen inzet in, en dit is een belangrijk woord, vijandelijkheden, dan moet het congres daarvan op de hoogte worden gesteld en binnen een bepaalde termijn goedkeuring geven.
En als ze dat niet doen?
Dan moet je de actie onmiddellijk staken. Maar wat het Witte Huis hier deed, was echt op een hele sluwe manier gebruik maken van een moderne technologische maas in die wet.
Wacht, je bedoelt dat vijandelijkheden ineens anders worden gedefinieerd zodra je gewoon geen voedsoldaten stuurt?
Exact. Dat is precies wat ze deden. De advocaten van de regering die beargumenteren nu, kijk, als je een aanval uitvoert met kruisraketten, met lange afstandsdrones en stealthbommenwerpers.
Ja, allemaal op afstand.
Precies. Opererend vanuit internationale wateren of echt hoog in het luchtruim. En je zet geen enkele fysieke boot underground. Dan ben je volgens hen dus niet verwikkeld in aanhoudende vijandelijkheden. Er vallen geen Amerikaanse slachtoffers. Je gooit in principe een bom en je vertrekt weer.
Wauw. Dus door het juridisch als een soort kinetische aanval of beperkte actie te klassificeren, hoeft de president het congres eigenlijk helemaal niet om formele oorlogsbevoegdheden te vragen.
Klopt helemaal.
Wacht even hoor. Dus als je soeverein grondgebied vanuit de lucht gewoon volkomen verwoest en daarna hard wegrent, dan telt het in de papieren wereld van Washington echt niet als een oorlog. Dat slaat toch nergens op?
Nou ja, in de interpretatie van dit specifieke Witte Huis telt dat inderdaad niet als oorlog, maar als preventieve zelfverdediging. En het Trump-dossier 2015-2029 legt echt feilloos bloot hoe de regering hiervoor het woord acuut als een soort juridisch wapen inzette.
Acuut, ja. Alles draaide om dat ene woordje, hè?
Ja. De inlichtingendiensten lieten namelijk weten dat de breakout time van Iran, en dat is dus de tijd die nodig is om genoeg hoogverrijkt uranium te produceren voor tenminste één functionerend kernwapen, dat die tijd was gekrompen van een paar maanden naar echt een kwestie van dagen.
Oef, dagen. Dat is wel heel kort.
Precies. En zodra die drempel wordt aangetikt, ja, dan verschuift het juridische argument natuurlijk meteen naar nationale veiligheid. Men beargumenteert dan, luister, we kunnen gewoon niet wachten op lange, stroperige debatten in het congres. We moeten echt nu handelen om de wereld te behoeden voor een nieuwe nucleaire staat.
Ja, het is een briljante, maar tegelijkertijd echt doodenge manier van boekhouden, vind ik. Want hoe reageert de rest van de wereld op zo'n definitie? Als de VS dit doodleuk een beperkte actie noemt om gewoon formele checks en balances te omzeilen, dan kijkt de internationale gemeenschap toch toe en denkt, ja, wacht even, als Amerika zomaar preventief kan bombarderen onder de noemer van zelfverdediging, dan kan elk ander land met een beetje stevig leger diezelfde smoes toch gebruiken bij zijn buren.
Ja, je slaat een spijker echt volledig op zijn kop. En dat is ook precies de aanjager van de massale diplomatieke crisis die we zagen bij de Verenigde Naties in de nasleep van 21 juni. Het dossier beschrijft heel mooi hoe die actie onmiddellijk botste met artikel 51 van het VN-handvest.
En wat zegt dat artikel precies?
Dat artikel staat zelfverdediging nadrukkelijk toe bij een gewapende aanval. Maar, en hier komt het, het woord preventief staat er helemaal nergens.
Ah, dus ze rekken de definitie op.
Enorm. En dus zag je dat de wereld zich direct in twee kampen splitste. Aan de ene kant had je degene die het zagen als een harde, maar noodzakelijke correctie op de falende internationale diplomatie. En aan de andere kant degene die het echt veroordeelde als een flagrante schending van het internationaal recht. Het hele mechanisme van het oorlogsrecht kwam gewoon volledig op de tocht te staan.
Ja, kijk, en hier wordt het pas echt fascinerend. Want om te doorgronden hoe we in vredesnaam op een punt belanden waarbij Washington besloot dat het al die juridische stormen en mondiale chaos wel waard was, moeten we echt even verder kijken dan alleen deze zomer.
Ja, je moet het in perspectief zien.
Precies. Washington werd natuurlijk niet op een willekeurige maandagochtend wakker met de impulsieve gedachte van, weet je wat, laten we vandaag eens wat Iraanse centrifuges bombarderen. Het dossier dringt ons om in hoofdstuk 23.2 echt de historische röntgenfoto te bestuderen.
Ja, de historische ruggengraat van het hele conflict.
En dan zie je dat de weefselschade eigenlijk al tientallen jaren aan het woekeren is. Met als absoluut startpunt natuurlijk de Iraanse revolutie van 1979.
Ja, de gijzelingscrisis in Teheran in 1979, dat is inderdaad de psychologische en geopolitieke oerknal van dit hele conflict. Vanaf dat specifieke moment transformeert Iran eigenlijk van een superbetrouwbare bondgenoot en regionale politieagent voor de VS onder de Shah
tot een theocratische aartsvijand, eigenlijk van nacht op morgen.
Ja, exact. Het dossier heel methodisch in kaart brengt, is hoe dat nucleaire programma van Iran in de decennia daarna heel langzaam uitgroeit van een of ander obscuur nationaal project tot het ultieme geopolitieke drukmiddel.
Ja, het voelt in de bronnen echt als een eindeloze cyclus van sancties, geheime ontdekkingen, sabotage. Het dossier benoemt natuurlijk ook de onthullingen van die geheime faciliteiten in Natanz ergens begin jaren 2000. En niet te vergeten de beruchte Stuxnet computervirusaanval rond 2010.
Oh ja, Stuxnet. Dat was een kantelpunt.
Dat was toch eigenlijk al een waarschuwing, zo van we raken jullie infrastructuur zonder dat jullie het überhaupt zien. En toen kregen we natuurlijk in 2015 onder Obama het JCPOA, het beroemde nucleaire akkoord, dat de boel in ieder geval tijdelijk bevroor.
Ja, het kocht tijd.
Maar toen de VS zich daar in 2018, tijdens Trumps eerste termijn dus, uit terugtrok, ja, toen begon de klok pas echt te tikken.
Dat is absoluut waar. Vanaf 2018 zien we in de data van het dossier echt een exponentiële versnelling van het Iraanse programma. Dit was een directe reactie op de Maximum Pressure campagne van Washington. Iran begon gewoon methodisch de uraniumverrijking weer op te voeren. En dat brengt ons natuurlijk bij die cruciale escalatie in 2020.
De droneaanval?
Ja, de Amerikaanse droneaanval op generaal Qasem Soleimani. Dat is echt het moment waarop de ongeschreven regels van dit conflict gewoon radicaal veranderen.
Ja, want dat was een directe, dodelijke klap, echt in het hart van de Iraanse militaire top. En hier is mijn vraag aan jou, want het dossier vergelijkt de situatie rond Operation Midnight Hammer met historische precedenten. We zien bijvoorbeeld de schaduw van Irak in 2003, waar toen ook preventief wordt ingegrepen vanwege zogenaamde massavernietigingswapens. We zien reflexen van de Koude Oorlog, de Cuba-crisis. Welke patronen zien we zich hier nou exact herhalen? Want er ontstaat een soort bizarre paradox. De theorie achter de moord op Soleimani in 2020 was toch escalatiedominantie?
Ja, escalatiedominantie klopt.
Oftewel, we slaan zo overweldigend ertoe dat de tegenstander volkomen verlamd en niet terug durft te slaan, waardoor we eigenlijk een grotere oorlog voorkomen. Je moet dus letterlijk een oorlogsdaad plegen om een oorlog te voorkomen. Hoe werkt dat afschrikkingsmechanisme anno 2026 dan nog?
Ja, dat is de kernvraag van dat hele vraagstuk. En het eerlijke antwoord van de analisten in het dossier is, heel simpel, dat mechanisme is gewoon compleet vastgelopen.
En vastgelopen, hoe bedoel je?
Nou kijk, tijdens de Koude Oorlog kenden we het principe van mutually assured destruction. De wiskunde was toen heel helder. Beide kanten konden de wereld vernietigen, dus deed simpelweg niemand iets. Maar nu, in 2026, bij Operation Midnight Hammer, zien we echt de harde realiteit van asymmetrische en multipolaire conflicten.
Dus het is niet meer één op één?
Precies. Wanneer Washington die Iraanse centrifuges platgooit, dan antwoordt Iran helemaal niet per se door tanks over een grens te sturen. Dat zou zelfmoord zijn. Ze reageren daarentegen op dimensies waar de VS juist kwetsbaarder is.
En daarmee komen we direct uit op de wereldwijde schokgolf die volgt op de bomaanval. Want die Amerikaanse vliegers die keerden na 21 juni veilig terug op hun basis in de regio. De Amerikaanse president hield een toespraak, je kent het wel. Maar op exact datzelfde moment begonnen de systemen wereldwijd echt rood te knipperen.
Ja, meteen is dat geen seconde tussen.
Laten we beginnen bij de digitale infrastructuur. Hoe zag die asymmetrische tegenaanval er technisch nou uit? Want we lezen in het dossier dat het niet zomaar, weet je wel, een overheidssite was die even werd gehackt of zo.
Nee, verre van. Dit was geen amateurwerk. Het mechanisme achter deze cyberreactie draait echt om het activeren van zogenaamde slapende malware. Dit is software die zich vaak al jarenlang compleet ongemerkt in westerse netwerken heeft genesteld. We noemen dat logic bombs.
Wow, jarenlang al? Dus ze zaten al binnen?
Ja, ze zaten er al. En binnen uren na Operation Midnight Hammer registreerden veiligheidsdiensten wereldwijd opeens sterk gecoördineerde aanvallen op kritische infrastructuur.
En dan moet je denken aan?
Nou, denk bijvoorbeeld aan software die de waterdruk in grote zuiveringsinstallaties regelt. Of nog veel groter, de systemen die de complete containerlogistiek en gigantische havens als Rotterdam en Los Angeles aansturen. Door die cruciale systemen met ransomware te gijzelen of door ze gewoon volledig te overbelasten, breng je binnen no time de bevoorradingsketen van de westerse wereld tot stilstand.
Ja, bizar.
Het brengt dus het leven van de gewone burger gewoon direct in de problemen. En er komt letterlijk geen enkele soldaat aan te pas. Dat is het dus. En dat is echt de ultieme gelijkmaker voor landen die op militair gebied natuurlijk totaal niet op kunnen tegen dat gigantische Amerikaanse defensief budget. Ze slaan gewoon de economie lam, want daar zit de pijn.
En over de economie gesproken, dat brengt me bij misschien wel het meest ontwrichtende mechanisme dat het dossier in hoofdstuk 23 beschrijft. Terwijl dat cyberdomein compleet op tilt sloeg, zagen we dat we al de geopolitieke allianties echt in een rotvaart over elkaar heen schoven.
Ja, de diplomatieke kaarten werden echt opnieuw geschud.
Ja, landen uit het BRICS-blok, met grote spelers als China, Rusland en Brazilië voorop, die grepen de chaos van Midnight Hammer meteen aan om een financiële omwenteling door te drukken. Iets wat eigenlijk al jaren sluimerde. Kun je die monetaire verschuiving voor ons eens even ontleden?
Zeker. Om te begrijpen hoe gigantisch dit is, moet je eigenlijk de Amerikaanse dollar zien als het besturingssysteem van de mondiale handel. Zie het voor het gemak als het Windows van de wereldeconomie.
Oké, dus iedereen gebruikt het.
Ja, iedereen draait op Windows. Olie wordt standaard in dollars verhandeld, internationale contracten lopen stevast via de dollar en grote transacties gaan via het westerse SWIFT-systeem. Dat geeft Washington natuurlijk een absurde hoeveelheid macht. Zodra zij sancties instellen na zo'n militaire actie,
dan sluiten ze je gewoon af?
Precies. Ze draaien eigenlijk de toegang tot het hele financiële internet dicht voor de tegenstander. En landen binnen die BRICS-alliantie, die keken naar Midnight Hammer en trokken eigenlijk direct één glasheldere conclusie. Onze afhankelijkheid van de dollar is gewoon een acuut veiligheidsrisico. Want wat als Washington morgen besluit dat wij opeens een dreiging vormen?
Ah, dus in plaats van braaf het westerse Windows te blijven gebruiken, versnelden zij gewoon de uitrol van een eigen besturingssysteem. Een soort een financieel Linux, zeg maar.
Dat is echt een hele goede analogie. Het dossier beschrijft tot in detail hoe in de weken na die aanval de implementatie van systemen zoals SIEPS, en dat is dus het Chinese alternatief voor SWIFT, in een gigantische stroomversnelling raakte. Landen sloten in blinde paniek allemaal bilaterale akkoorden,
om de dollar te omzeilen.
Exact, om olie en grondstoffen opeens in lokale valuta zoals de renminbi of roepies te gaan afrekenen. En de paradox is hier dus heel pijnlijk zichtbaar. De VS demonstreerde met Operation Midnight Hammer enerzijds zijn absolute superieure militaire macht, maar ja, veroorzaakte tegelijkertijd een enorme versnelling van zijn eigen economische machtsverval.
Wauw.
Ja, het bracht de de-dollarisatie, iets wat normaal gesproken echt tientallen jaren duurt, gewoon in enkele weken in de praktijk.
Dus, wat betekent dit nou concreet voor jou, degene die nu naar ons luistert en misschien denkt, ja leuk, wat boeit mij die SWIFT-code of wat er in de straat van Hormuz gebeurt. Het klinkt allemaal heel abstract, geopolitiek, ver weg. Maar het dossier legt het echt vlijmscherp uit. We zagen die schokgolf namelijk onmiddellijk op onze eigen bankrekeningen.
Ja. We voelden het allemaal direct in de portemonnee.
Precies. Want kijk, de straat van Hormuz, dat is een flessenhals van amper 40 kilometer breed, waar 20% van alle wereldwijde olie doorheen wordt gepompt. Na die Midnight Hammer aanval sloeg echt de paniek toe over een mogelijke Iraanse blokkade van die straat. Wat is dan de kettingreactie daarvan? Helemaal door naar de winkelstraat hier bij ons?
Het mechanisme daarvan is even meedogenloos als voorspelbaar eigenlijk. Zodra de dreiging in de straat van Hormuz ook maar iets stijgt, verhogen die grote maritieme verzekeringsmaatschappijen uit Londen of New York onmiddellijk hun risicopremies voor olietankers.
Logisch, want het is gevaarlijker.
Ja, maar we hebben het hier niet over een paar procent. We hebben het over premies die met honderden procenten stijgen. Of reders die gewoon simpelweg weigeren om hun tankers nog te laten varen. Die gigantische logistieke kostenpost, natuurlijk gecombineerd met enorme speculatie op de beurzen, dat laat de olie- en gasprijzen in één klap exploderen. En energie zit gewoon in alles.
Ja, alles draait op energie.
Precies. Het zit in de diesel van de vrachtwagens die onze supermarkten elke dag bevoorraden. Het zit in de kunstmest voor onze landbouw. Ga zo maar door.
Dus de transportkosten stijgen bizar hard, de productiekosten stijgen en de consument die, Ja, die kijkt een week later naar een kassabon die gewoon 20% duurder is.
En precies dat wakkert dus direct wereldwijde inflatie aan. Het dwingt centrale banken om paniekerig de rentes te verhogen en het remt per direct de economische groei af. Dus, terwijl de beleidsmakers in Washington op tv konden claimen dat de militaire operatie echt een beperkte succes was, betaalde de gewone middenklasse in Europa, Azië en Amerika gewoon de letterlijke prijs aan de pomp en in de supermarkt. Het domino-effect trok zich werkelijk helemaal niets aan van die term beperkte actie.
En dat trekt de hele analyse vandaag eigenlijk wonderbaarlijk samen. We komen uit bij de conclusie van dit immense hoofdstuk. In het Trump-dossier 2015-2029 staat een reflectie die dit hele web zo mooi samenvat. Ze schrijven, en ik citeer het even: geschiedenis beoordeelt oorlogen niet alleen op de eerste bom die valt, maar op de blijvende gevolgen die zij nalaten voor landen, samenlevingen en de internationale orde. De echte overwinning wordt dus niet behaald op de dag dat de president voor de camera verschijnt en zegt dat de dreiging is geneutraliseerd.
Nee, zeker niet. Het ware rendement van Operation Midnight Hammer wordt pas over, 5 tot 10 jaar echt duidelijk. De grote vraag voor historici zal zijn: was de vertraging van dat Iraanse nucleaire programma het echt waard om de hele mondiale economie te destabiliseren?
Dat is de vraag, inderdaad.
Heeft men die proliferatie nou daadwerkelijk gestopt? Of heeft deze aanval Iran en andere soortgelijke landen eigenlijk alleen maar geleerd dat ze hun faciliteiten nog dieper onder de grond moeten bouwen en gewoon nooit, maar dan ook nooit meer met westerse diplomaten aan tafel moeten zitten?
De onbedoelde consequenties overschaduwen de oorspronkelijke intentie. Dat is gewoon echt de tragiek van de geopolitiek. En hiermee zijn we nog lang niet klaar met dit naslagwerk. De volgende keer dat we dit dossier induiken, belooft het namelijk minstens zo onthullend te worden. We slaan dan de bladzijde om naar hoofdstuk 23.3, waarin we dat specifieke web rond een No New Wars belofte nog verder gaan ontrafelen.
Ah, ja, dat is een heel boeiend stuk.
We gaan dan de verwachtingen van het electoraat echt analyseren. We nemen het contrast met Trumps eerste termijn flink onder de loep. En we gaan kijken hoe keiharde campagneretoriek soms gewoon frontaal op de onwrikbare muren van het Oval Office botst. Zorg in ieder geval dat je die deep dive niet mist.
Nee, dat wordt echt een fundamentale analyse van politieke beloften versus de kille realiteit van macht. En weet je, als we alle mechanismes die we vandaag hebben blootgelegd zo eens overzien, roept dat bij mij eigenlijk nog een veel grotere existentiële vraag op. En dat is een gedachte die ik heel graag aan jou, de luisteraar, wil meegeven.
Vertel.
Nou ja, als een zogenaamd beperkte militaire actie binnen littele dagen in staat is om de wereldwijde inflatie compleet door het dak te jagen, om de logistiek van havens aan de andere kant van de oceaan digitaal te gijzelen en ondertussen een compleet nieuw financieel machtsblok te smeden.
Ja, dat is nogal wat.
Moeten we het hele concept van wat wij een oorlog noemen dan niet gewoon fundamenteel herdefiniëren voor de 21ste eeuw? Ik bedoel, waar eindigt een regionale interventie en waar begint een wereldoorlog op het moment dat het gewoon niet langer de legers op het slagveld zijn, maar de toeleveringsketens, de banken en de servers die eigenlijk de zwaarste klappen opvangen?
Dat is een hele rake vraag. De rook is misschien opgetrokken daar in het Midden-Oosten, maar de scheuren in de fundamenten, ja, die lopen gewoon door tot onder onze eigen voeten. Een ontnuchterende realiteit om rustig over na te denken. Bedankt voor het ontrafelen van dit dossier samen met ons en we zien je heel graag bij de volgende duik.